Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
En toen zag ik op een meter of 50 afstand een jonge moederziel alleen.
Ik loop zo langs langs de boulevard. Ergens om 6:00 ochtends daar helemaal verdwaald.
Ik weet niet hoe zijn toestand is momenteel.
Met een hoodie aan. Een hele zoekende indruk maken.
Allee, het blijft natuurlijk een apart geval.
Zo ziet het leven van een voetballer met pensioen er eigenlijk uit.
Het is natuurlijk vreemd.
Het is eigenlijk al best wel een lange tijd een ergernis voor mij.
Ik vind het zo zonde.
Wat is een kort podcast zonder een keer stil te staan bij het beroep van onze naamgever? Over die mysterieuze rol van de rechterhand, van secondant, van knecht en steun en toeverlaat. Kortom, de rol van assistenttrainer. De man op de achtergrond die soms jarenlang onder de radar blijft. De pionnenzetter die zich in sommige gevallen, al ellebogen door de trainerskamer, kan opwerken tot adje interim. Of zelfs tot hoofdcoach. Is het een ondankbaar bestaan of een droomberoef? Is de assistent inwisselbaar of niet te vervangen? Dat staat vandaag centraal in de Kort Podcast. Goed, Clubje Hoog, zijn we weer.
We zitten er.
Ben jij wel te verstaan vandaag?
Ik ben iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Dus
was weer niks.
Heeft niks met Easy Toys te maken dat ik er zo dichtbij zit, maar...
Leuk. Nee. Oh, leuk je weer eens te zien.
Ja, gezellig jongens.
Televisieshirt aan.
Ja, die eerste keer dat ik hier was, was het niet opgenomen volgens mij. Is het niet uitgezonden.
Nee.
En die vorige was ineens uitgezonden. Had ik mijn televisieshirtje niet aan. Dus,
je dacht, ik grijp mijn kans even.
Ja, lekker. Ja, belangrijk.
Ga je dan echt nog dat analysewerk ook doen bij Rijnmond?
Ja.
Buiten alle 15 dingen die je ook nog daarna...
Ja, ik moet wel even wat keuzes gaan maken, denk ik, in mijn leven. Maar sowieso wel lekker om keuzes te maken af en toe in je leven. Nee, maar dat
vind je niet makkelijk,
dat ik, nee, het liefst zou ik gewoon alles doen. Maar dat kan niet altijd. Nee, op maandag of vrijdag, als het uitkomt.
Kun je Sparta weer gaan analyseren?
Ja. Leuk. Kan jij me weer van alle ins en outs voorzien?
Ja. Dat vond ik wel leuk.
De mol van de Sparta-groep.
Maar
hij was een keer co-commentator bij Sparta. Ging hij mij van tevoren bellen of ik nog had even wat ins en outs over de opstellingen.
We hebben toen een keer zitten luisteren, weet je dat toch?
Dat was volgens mij die keer.
Dat was geweldig.
Denk ik.
Ja, dat was echt leuk.
Maar als we het over werk hebben daarnaast.
Ja.
Hoe zit dat eigenlijk met de vooravond? Vroeg ik me af.
Ik weet het ook
Want
niet.
Want ik zag dat ze hebben een nieuw deal. Galit en Sofie.
Ik weet niet. Ze hebben me nog niet op de hoogte gesteld. Ik vrees dat heel die redactie er is uitgepleurd. Want ze hadden eerst Fidan en Renze Klamer. En die zijn eruit gebonjourd. Nu hebben ze twee nieuwe presentatoren. En ik heb niks meer vernomen. Dus ik denk dat ik er ook uit ben gekegeld.
Heb jij uiteindelijk ook zomaar dingen opgenomen die niet uitgezonden zijn? Die al klaar stonden, een soort van...
Ik denk het niet. Ik weet niet. Heb jij die met die korfbal toevallig? Je hebt ze allemaal gekeken.
Nee, die korfbal heb ik niet gezien.
Die was echt kut.
Ik heb met die schaatsen, die was heel goed. Die Oro Yoko.
Ja, die heb ik ook gezien.
Er was eentje.
Dat was vet met dat lichtsteunen. Ja, met dat lichtsteunen en zo. Ja, en dan,
er was eentje nog kut. Dat was met die korfbal. Maar die hebben ze volgens mij nooit uitgezonden.
Hoe verzin je het, hè? Dat je
goed, hè?
Interview gaat doen terwijl je aan het sporten bent.
Ah, dat is een nieuwe...
Bart de Boetke.
Nieuwe media. Goed.
Ik wil even één ding... We zijn natuurlijk best wel bezig met nieuwe rubriekjes en zo. En dat woonkamerpanel, die zit gewoon echt letterlijk bomvol.
Ja,
nu, dus in. Mensen kunnen zich ook... Ja, je mag er nog aanmelden, maar...
Komt er niet, er komt de wachtlijst.
Ja, komt er niet meer in, hè.
Exclusief maar, groepje.
Wat natuurlijk, ik had gedacht dat dat ruilen met René storm zou gaan lopen.
Hebben we al wat?
We krijgen ze echt aan de straatstenen, krijgen we die handen, krijgen we die handen verkocht.
Maar misschien lukt het René op de achtergrond wel, dat weten we nog niet.
Ik denk het ook niet eigenlijk. Maar...
ik weet het ook niet. Valt hij dan zo in het water, dat gebriekje?
Ja, misschien moet
ik geloof nog.
Ik weet het niet, man.
Misschien kunnen we nog één keer gewoon luisteren.
Er had dus iemand die had ons een taalkursus Afrikaans aangeboden. Ja. Omdat we het over hadden dat ik dan misschien in Stellenbosch zou willen voetballen.
Ja.
Dus die heb ik gewoon letterlijk zelf gemaild of die niet die taalkursus nou wil ruilen voor die handschoen. Dan kunnen we misschien toch verder, maar geen reactie meer op.
Ja, dan ga je die taalkursus volgens weer voor iets anders ruilen.
Ja, maar ik denk toch dat die taalkursus wel wat aantrekkelijker is dan die handschoen. Want minder aantrekkelijk kan die in ieder geval niet zijn. Want...
ik zou Afrikaans willen leren.
Nou, dan kan jij misschien weer wat moois aanbieden.
En mijn rechte voetbalschoen.
En die gebruik ik toch niet.
Bijna nooit gebruikt.
Nog één keer die oproep. Wil je die handschoen van Maarten, die rechte handschoen van Maarten? Dan moeten we wel iets moois doen.
Want we moeten naar dat Louis Vuitton tasje. Ja, en die gaat geveld worden. En het gaat allemaal weer naar het goede doel. Maar dan moet je die mensen allemaal weer voorkomen blijkbaar.
Stapje voor stapje. Ik bedoel, we hoeven niet gelijk de hoofdprijs te krijgen voor die rechte handschoen van jou.
Nee, dat stapje voor stapje nemen ze wel heel serieus. Dat is een beetje hoe jij stapjes zet de laatste jaren.
Ik heb nou wel nog iets meegemaakt wat ik met jullie wil bespreken. Is eigenlijk al best wel een lange tijd een ergernis voor mij. Ik hoop dat jullie me ermee kunnen helpen. Maar ja, ik heb dus die bakfiets, vinden jullie wel. Hè?
Geweldig.
Een beetje,
je kwam net weer mooi aan op die bakfiets.
Ja, maar ik vond het ook moeilijk in het begin. Maar uiteindelijk blijkt dat echt de topding te zijn. Dus ik ga regelmatig met Rosa, mijn oudste dochter, fietsen, die gaat dan gewoon zitten en dan ga ik een rondje om de plas, weet je wel. En als het mooi weer is, dan zijn die fietspaden daar bij de plas best wel druk. En dan kom je wel eens hardloper tegen, die dan besluit om mijn kant van de weg te hardlopen.
Ja, zodat ze je zien aankomen.
Maar ik heb dus, zodat ze mij zien aankomen, maar ze zien dus niet dat ik hem niet, dat ik niet uit kan wijken. Want als ik uitwijk, dan komt er namelijk ook nog een fietsen. Dus, zeker met die bakfiets, is het probleem. Dus, ik vind eigenlijk dat er een soort van publiek debat gevoerd moet worden.
Dat ze daarmee moeten kappen.
Wie is daar ooit mee begonnen?
Ja, dat komt. Ik denk, als je zeg maar, dat heb ik ook aangeleerd vroeger. Als je bijvoorbeeld in het buitenland, in de bergen loopt. Als je gaat hardlopen of zo. Dan is het volgens mij de bedoeling dat je dus aan de linkerkant loopt. Want als dat zo kronkelt en er komt een auto, zeg maar, die uit jouw zicht komt, zo naar beneden. Dan kan je als hardloper makkelijk uitweiden. Begrijp je wat ik bedoel? Dan zie je die auto aankomen in plaats van dat...
Want dat kan dat dan in die bocht de auto jou niet ziet. En... dan zie jij hem aankomen, dus dan kan je uitwijken. Maar
ik denk
dan moet je zo uitwijken.
Ik doe dat ook als ik in de berg loop.
Dat doen ze dus niet.
Maar in Nederland staat het, als er geen soort van... ja, ik weet niet of deze theorie ergens op slaat, maar in Nederland lijkt het me een waardeloos.
Ja, ik begrijp dus niet waarom je op de verkeerde weghelft gaat hardlopen.
Zodat je dus als hardloper ziet...
Maar ik snap sowieso niet dat je gaat hardlopen.
Zodat je als hardloper ziet wat jou tegemoet komt en dan makkelijk kan uitwijken.
Maar ze wijken niet uit.
Nee.
Ja, hoe los je dat op dan?
Ja.
Je bent al 4 keer frontaal geklapt.
Nee. Maar uiteindelijk lost dat zich wel op. Maar er zijn wel een paar hachelijke momenten geweest, zeg maar. Dat ik dacht van, ja. Ik heb me 1 keer zelfs geremd. Stond ik gewoon stil tegenover die hardloper. Ja, ik kan niet uitwijken.
Ik weet dat er iemand luistert altijd. Die gaat zich... die wil zich volgens mij verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad in Rotterdam.
Kijk.
Dus dit lijkt me een heel goed punt.
Kamervraag.
Dit, ja. Gemeenteraadvragen zijn dit.
Nee, maar ik vind wel belangrijk dat dit opgelost wordt.
Maar ik vind dan om... Ik zie echt dat je hiermee zit om je dan een wat beter gevoel te geven.
Jij loopt niet meer hard.
Nee, ik ga niet. Mij kom je daar niet tegen. Nee, ik was in Italië een paar dagen. En ik lag op het. Ik was met een vriend daar en ik lag op het strand. En op een gegeven moment. Ik had een aanrader nodig. Dus ik was een boekje aan het lezen. En hij ging even onze podcast luisteren. Dat had hem nog niet gehoord, de laatste. En ik hoor hem op een gegeven moment echt helemaal stuk gaan. Dus ik kijk er zo aan en hij zo met zijn handen heen en weer slaan. Dus hij zegt zo pauze. Hij zegt, pik die verhaal, joh. Wat een maloot weer. Heeft hij weer die vlag gestolen? dat hij dat verhaal te luisteren. Maar uiteindelijk zijn we... Je kon daar op stap. Want wat ze dus in Italië doen, de clubs zijn daar niet open.
Hebben jullie een vlag?
Ja, dus de clubs zijn daar niet open, maar restaurants wel. En die betalen dan de politie dat de politie niet komt. En dan gaan er gewoon om 11, 12 uur al die stoelen weg. En dan gewoon een soort nachtclub. Maar wij konden geen taxi terugvinden. Dus op een gegeven moment liepen we ergens om 6 uur 's ochtends daar helemaal verdwaald. En ik loop zo langs een stuk langs de boulevard en ik ben hem kwijt. Dus ik hoor ineens, denk ik, 50 meter achter me. Hey, Pek, moet je kijken? Had hij weer ergens een of andere reclamevlag als een soort ode aan jou. Zei die, kan je vertellen aan waar?
Ja, is lekker hoor.
Ik dacht, het is wel een goed momentje om dit om...
Zo ziet het leven van een voetballer met pensioen er eigenlijk uit, inmiddels.
Als je het goed doet, wel.
Ja. Ja, ik...
Zo had het ook gekund, toch?
Ja, maar geld is wel op nu. Dus dat, die mensen moeten een beetje over de brug komen met het ruilen. Want anders kan ik niet meer op pad natuurlijk.
Dat is waar.
Ja. Ja. We hadden trouwens wel een paar mooie mailtjes gehad. Want één iemand die is dus blijkbaar vorige week geopereerd. En die is zo ongeveer uit zijn hechtingen gescheurd. Omdat hij zo stuk ging om de lach van Guus Til.
Is ook lekker, hè?
Ja, cool. Hij was enthousiast, hè? Er waren dus twee soorten reacties. Mensen vonden het of superleuk. En wat een leuke gozer. En wat een verademing. En blijkbaar zat hij bij Andy van der Meijden een beetje stijf in de auto. En andere mensen die vonden ten eerste dat mijn stem heel ver weg was. En die vonden zijn lach nogal wat overheersend.
Ja.
Maar ik kan me daar niet echt wat bij voorstellen, eigenlijk.
Nee.
Ik veer overeind als we Guus Til horen lachen.
Laat hem maar voor horen.
Er zit zo'n heerlijke hap naar adem in. Ja, ja, ja.
Maar hij begon ook echt lekker, hè? Die gozer vloog erin.
Ja,
die
was te lekker.
Ja, het was mooi. Ik vond het echt mooi.
Ik liep gisteren weer eens op de Meent, zoals ik meestal mijn middag slijt. En toen zag ik op een meter of 50 afstand een jonge moederziel alleen. Met een hoodie aan. Een hele zoekende indruk maken. Hij kon wist weer geen raad met de situatie. Mag jullie raden wie het was?
Puus Geel.
Guus Til.
Hij zag er weer ongelukkig uit, jongen. Niet te geloven. Maar we gaan hem op sleeptouw nemen, heb ik besloten.
Ja, we doen ons best. Heeft hij wel verdiend.
Nou ving ik op, Thomas, dat jij ook eindelijk, na jaren van droogte, je eerste goal hebt mogen bijtekenen. Klopt dat?
Mijn eerste goal voor, ja, dus na jaren van droogte heb ik inderdaad mijn eerste goal voor AFC gemaakt. Nee, ik heb een goaltje gemaakt in de eerste oefenwedstrijd die ik heb gespeeld. Was wel lekker.
En je hebt ook iemand, hoor ik, in de diepte eruit gesprint.
Ja, op de training. Dat heb ik echt, denk ik, al jaren niet meer meegemaakt. En op een gegeven moment, ik ging nog wel regelmatig diep, ook bij Sparta en Excelsior. Maar eigenlijk was dat meer voor de vorm dan ik echt het idee had dat...
Die gaten werden altijd dichtgelopen.
Maar ja, op een gegeven moment ging niemand meer mee met hem als hij diep ging.
Op een gegeven moment, van de week ging ik de diepte in en Robert Schilder, die gaf hem mee. En tot mijn grote verbazing stond ik in één keer één met de keeper.
Wat is dit?
Dus dat is wel lekker, ja. Dat weer kan.
Eén niveautje lager, je bent gelijk sneller buitenspeler geworden.
Nou, ik weet nog wel van mijn tijd bij mijn oude club dat ik inderdaad niet langzaam was.
Welke club?
VOC. Okay. Nee, ja, daar was ik best snel. Alleen, toen kwam ik in het profvoetbal en dan gaan de jaartjes tellen. En dan merk je toch wel dat je niet meer bij het snelste wordt.
Goed, man.
Eerder bij de langzaamste.
Laten we doorgaan naar de actualiteit. Want het was een beetje de week van overstromingen. 50 graden hittegolf in Canada.
Aardverschuivingen,
zandstormen, tornado's. Dus klimaatverandering in full swing, zouden we wel kunnen zeggen. En ik weet dat Greta Thunberg, ik heb die film van haar ooit aangeraden, dat het best wel inspirerend was. Die staat nog steeds iedere vrijdag te staken voor de school. Maar wij vroegen ons toch even af hoe groen wij ervoor staan eigenlijk. Hoe het er bij ons voor staat. Of wij een...
ik ga weer even heel zo'n verhaal ophangen, maar ik heb het gewoon weer gevlogen vorige week.
Ja, heb jij bij dat vliegticket zo'n CO2 ding?
Maar op het moment dat
een
ik
boompje,
dat...
Een boompje planten.
Ja,
dan plant ze een boom.
Ja, ja, genoeg aantal bomen.
Ik had via de KLM geboekt en dan kan je inderdaad...
CO2 compensatie?
Ja, dan hadden ze dus gewoon een boom planten.
Ja,
is niet genoeg natuurlijk.
Nee.
Dan
compenseer je eigen...
Ja, soort van uitstoot.
Van de uitstoot.
Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als dat Shell. Die ging dan vanaf nu koffie schenken in de recyclebare cups. Maar ja.
Greenwashing.
Ja, ik weet niet of dat genoeg is.
Maar goed, wij pretenderen natuurlijk een beetje, of sommige van ons, groene jongens te zijn. Maar
het is denk ik interessant om te kijken naar hoe... Zeg maar de sport er überhaupt een beetje voor staat. Of voetballerij.
Ja.
Omdat je kan zelf wel weer naar de kom je nou. Kijk, ik eet geen vlees.
Ja.
Trouwens, één keer vlees gegeten op vakantie. Ziek geworden gelijk.
Oh, dus kijk.
Nooit meer doen. Mm-hmm. Je probeert minder te vliegen. Of je probeert de auto te laten staan. Maar dat verhaal kennen ondertussen natuurlijk wel een beetje.
Ja.
En merken jullie er iets eigenlijk van dat je club er iets aan doet? Of clubs waar je gespeeld hebt?
Ik weet dat bij Excelsior hadden ze vorig jaar van die plastic flesjes met water, toch?
Mm-hmm.
Die hebben ze niet meer.
Goeie stap, want het waren echt een hoop.
Ja.
Kwam er één keer in de week, kwam er echt een pallet naar binnen.
Ja.
Niet normaal. Dus zag je die oceanen weer volstromen.
Want wat doen ze nu dan? Gewoon
Gewoon kamer.
Oké.
Okay. Ja, gewoon kraanwater. Okay.
Ik heb nog nooit bij een club gespeeld waarvan ik het gevoel had dat er is altijd een maatschappelijke tak en dan gebeuren dat dingen. Maar duurzaamheid heeft nooit echt op de agenda gestaan voor mijn gevoel.
Ja, dat is dus het ding. Ik ben een beetje gaan zoeken vandaag. En er is zoiets dat heet het Sustainability Report.
Ja.
En daar hebben dus een aantal auteurs die schrijven over ideeën voor hoe we duurzamer kunnen worden. Maar het gaat specifiek over sport. Wat sportclubs zouden kunnen doen. En zij berichten dan over projecten die gaande zijn. En dat viel me eigenlijk heel erg mee. Ik dacht dus ook, dit is er nog niet zo heel veel. En ik weet, maar Morten Torsby, dan een vriend van me, die is daar is iets aan het opzetten. Maar ja, dat duurt toch allemaal ook lang. Maar er zijn dus een hele hoop van die panels en al van die groepen die dan bezig zijn met projecten. En die maken dan bijvoorbeeld een blauwdruk, zodat de club duurzamer kan worden. Maar ik zag dat Ajax daarbij aangesloten was, dat Excelsior daarbij aangesloten was.
Ik herinner me wel ineens dat Ajax volgens mij met de trein naar Lille ging, een seizoen of twee geleden, in het kader van duurzaamheid. Dat herinner ik me ineens. Ja.
Maar waar ik me dan dus over verbaas is, blijkbaar was bijvoorbeeld Excelsior ook bij een van die projecten aangesloten. Maar als speler, ik wist dat echt niet.
Ja.
En ik denk, als ik het als speler niet weet, dan weet waarschijnlijk niemand het. Die daar voetbalt, omdat je een van de weinigen bent die er nog dan een beetje voor interesseert. Maar die clubs doen daar dus wel iets aan. Maar dan gaat het vooral over zo'n club duurzamer maken en over dus dat je minder uitstoot. En dat is hartstikke goed.
Ja.
Maar ik denk juist dat je als club en als sport zijn en ook als individuele sporter iets kan betekenen dat je een voorbeeldfunctie hebt. Omdat er moet ook een bepaalde mentaliteitsverandering zijn. Dat het niet alleen maar meer, beter, sneller is nu. Maar dat het ook vooral gaat over schoner. En op een bepaalde manier ook minder.
Ja.
Ik heb het idee dat clubs daar heel veel laten liggen.
Ja. Vooral om het onder de aandacht te brengen bij
spelers.
Bij volgers, supporters, grote groepen mensen. Ja.
Want ik denk juist dat daar je, natuurlijk als je als club, je bent een organisatie. Als je je organisatie verduurzaamt, dat is supergoed.
Ja.
Dat zouden alle grote bedrijven moeten doen.
Ja.
Maar ik denk dat je kracht, juist als voetbalclub erin zit, is dat je een heel groot bereik hebt. En dat je ook, loyale fans.
Ja.
Je hebt mensen die echt naar jouw sporters opkijken. Dus ik denk juist dat je daar heel veel mee kunt doen.
Ja.
En blijkbaar zijn ze dus wel aangesloten bij een aantal mooie projecten. Maar dat viel mij dus op. Dat ik zat op dat sustainability report te kijken. Mm. Nou, dat viel me dus best wel mee. Was ik best wel content mee en positief door verrast. Maar als je dan vervolgens ziet hoe dat vertaald wordt. Eigenlijk,
dat we zien er nou
vrijwel niet volgens mij.
Ja. Dus daar is wel wat terrein te winnen. Maar je zei bijvoorbeeld net gekscheren. Je was even in Italië, dan vlieg je op en neer. En dat is natuurlijk niet het allerbeste om te doen in dit verhaal. Maar het gaat. Ik heb het zelf ook ervaren. Bijvoorbeeld, 2 jaar geleden wilde ik even een weekendje naar Londen op en neer. En ik dacht, dit is een keuze.
In je eentje, toch?
Ja, in mijn eentje, klopt. En ik dacht, dit lijkt me een goed moment. Ik had 4 dagen vrij. Laat ik een keer niet met het vliegtuig gaan, maar met de trein gaan of met de boot gaan. En toen ging ik de opties afwegen. En toen was een retourvlucht met het vliegtuig naar Londen, was geloof ik €25 of €30. En je bent in een uurtje daar en je bent in een uurtje weer terug. En met de boot was, 8 uur en 10 keer zo duur ongeveer. En dan heb je eigenlijk als consument en al op je goede ideeën daarover, heb je eigenlijk nauwelijks een keuze, toch? Dat is die keuze, die maakt nauwelijks iemand.
Nee, die gaan toch komende jaren wel steeds meer komen.
Ja, maar dat wordt toch wel een keer tijd als je ziet hoe urgent dit probleem is. Daar lopen toch gigantische feiten aan.
Natuurlijk is dat zo. Maar dat is toch ook niet van de een op de andere dag dat je constateert het probleem. Nou, dat is natuurlijk ook al jaren geleden.
Ja, maar dat probleem is al in de jaren 70 geconstateerd. Dus dat is mijn gevoel.
Maar toen werd natuurlijk nog niet zo serieus genomen als dat het nu genomen. Was er natuurlijk minder bewijs voor.
Wat
ergens wel logisch is. Toen ging het volgens mij over zure regen.
Volgens mij is het probleem
hele andere dingen.
Niet heel anders. Hoor. Je had zo'n ding, het rapport van Rome.
Ja.
En dat was inderdaad ergens in de jaren 70. Dat ging ook over, volgens mij, dat over zure regen. Maar daar ging het wel gewoon over dat we veel te veel verbranden. Ja. En dat is dat de aanwezigheid van broeikasgassen gewoon veel te hoog is.
Ja.
Ja.
En dat is gewoon in één rechte lijn omhoog gegaan.
Ja, nee, maar hetzelfde geldt voor auto's. Ik wil nu een auto kopen. Ik wil natuurlijk het liefst een elektrische auto kopen, maar dat is gewoon niet te betalen. Heel simpel.
Ja.
Maar daar moet, om Thomas daarbij te vallen, dat klopt wel. Bijvoorbeeld de prijs van, ik had daar met Morten over dan.
Ja.
En die zat te vertellen dat hij, 5 jaar geleden heel veel is gaan investeren in bedrijven die bezig waren met groene stroom opwekken.
Ja.
En bijvoorbeeld die prijs daarvan is iets van gedeeld door 12 nu al, in een aantal jaar. Dus je merkt wel dat daar echt iets gaande is.
Ja.
Dat kan alleen als er echt vraag naar is. Dus daar gebeurt wel wat. Maar ja, het zou wel lekker zijn als dat ook een beetje gestimuleerd wordt.
Ja, en volgens mij is het probleem met dit dat het is altijd zo'n beetje abstract gebleven. Zeg maar. Er zijn allerlei mensen die hier verstand van hebben die zo aan de alarmbellen trekken al tientallen jaren lang. Alleen voor ons is het nooit echt zichtbaar geweest, want we hebben er helemaal geen last van in ons dagelijks leven. Totdat je nu, en misschien is het een beetje rechte lijn, maar je ziet nu met die overstroming en dat extreme weer, nu wordt het ook voor mensen een beetje tastbaar, waardoor er een soort van urgentie komt om er eindelijk iets aan te doen misschien.
Ja, ik denk dat dat in principe niet anders had gekund, toch? Ja. Dus dat zoiets pas, dat er pas gedragsverandering optreedt wanneer de mensen echt gaan voelen dat er iets gaande
is. Maar dat is toch een leiderschap, dat is toch als je als...
Tuurlijk.
Als je als als je van hoogrand weet dat dit een gigantisch probleem is.
Nee, ben ik helemaal met je eens, maar dat is gewoon hoe het werkt, toch?
En het moeilijk is, bijvoorbeeld toen zo'n rapport van Rome uitkwam, dan had je gewoon bijvoorbeeld de auto-industrie, bedrijven zoals Shell, het is gewoon echt, dit is letterlijk bewezen, die betalen mensen om gewoon nepnieuws over te verspreiden.
Ja. Ja.
Dus daar komen er gewoon officiële wetenschappers, worden gewoon betaald. Zijn gewoon transacties van duidelijk van, dat gaat dan over tonnen of miljoenen dollars. Ja. En die gaan dan op live televisie op zo'n, wat is het, CNN of Fox News.
CNN.
BN CNN. Maar die gaan dan verkondigen dat het allemaal onzin is en dat het wel meevalt.
Ja.
En daardoor wordt het natuurlijk ook niet echt lekker daadkrachtig. Nee. Omdat je... Als mensen er al, je hebt ook gewoon een hele groep mensen die wilden niet in geloven. En dat snap ik ergens ook, want het is ook een vervelend idee.
Of staan er gewoon onverschillig tegenover.
Ja, onverschillig, maar ook veel mensen die want ja, dan gaan dingen duurder worden op korte termijn.
Ja.
Maar die kan je door zulke berichtgeving echt onmogelijk, lijkt het soms.
Ja. Ik weet niet hoe jij vindt. Jij geldt wel een beetje op dat groene gedeelte, dus dat is misschien voor jou anders. Maar ik zou het bijvoorbeeld niet erg vinden als die wetenschappers naast zitten. Dus ik denk dat iedereen dat toch wel een beetje heeft. Dat je eigenlijk hoopt dat het niet zo is.
Ja, maar
dat,
precies,
dat is
zo. Maar
aan de andere kant, begrijp ik.
Dat is mijn punt. Ik
zit helemaal op jullie lijn. Maar ik begrijp ook dat heel veel mensen pas denken dat mensen pas urgentie voelen op het moment dat hun eigen achtertuin in de fik
staat. Nee, maar mijn punt is dat je dus zulke mensen, door dat bijvoorbeeld dat verspreiden van dat fake news, die denken dus ook echt dat ze een goed punt maken.
Ja.
En dat was, ik snap het, dat mensen dat... Ja, ik had ook zeer gevonden als ze daarna zaten.
Ja.
Maar ik had dus een aantal jaar geleden heb ik het boek De Onbewoonbare Aarde gelezen van David Wallace Wells uit mijn hoofd. Hmm. En die beschrijft... die had dus al die onderzoeken van de EU, noem maar op, al die panels samengevoegd.
Ja.
En die had gewoon een aantal scenario's. De meest slechte scenario's beschrijft hij daar. Dus wat er kan gebeuren bij 3 graden opwarming, bij 3,5, bij 4,5, bij 2,5. Ja. En je ziet gewoon letterlijk nu dingen gebeuren in Europa die daar... gewoon geschreven staan.
Ja.
En ik heb het volgens mij wel eens eerder gezegd. Ik kan me gewoon niet heugen hoe vaak in de laatste 5 of 10 jaar je op het nieuws hebt gezien, er is nou overstroming, dit gebeurt 1 in 100 jaar.
Ja.
Dit is een hittegolf, 1 in 100 jaar. En dan het jaar daarna gebeurt het weer.
Laagte record, van alles hebben we gezien. Ja.
Ja.
Ik hoorde iemand, geloof ergens op televisie opperen. En dat was een serieus voorstel. Ik vond het helemaal niet zo gek. Je hebt zeg maar nu eens in de zoveel tijd die persconferentie van Mark Rutte over de coronacrisis. En dat staat ook voor een zekere urgentie, toch? Van dit is van belang wat hier gebeurt. En ik hoorde iemand opperen dat eigenlijk hetzelfde zou moeten gebeuren. Eens in de zoveel tijd een persconferentie over dit issue. Omdat dit issue nog veel meer urgentie heeft dan corona eigenlijk. En dat stipt dus ja, hoe staat het ervoor? Waar zijn we mee bezig? Waar gaat het nog mis?
Welke maatregelen?
Ja, maar ik vond het eigenlijk, het was misschien gekscherend, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo gek.
Wel grappig, die Willem Engel, die speelt er dan ook al op in. Want die heeft nu al ontkend dat het in Limburg allemaal niet gebeurd is.
Ah ja, natuurlijk. Zou jij maar hebben.
Hij zei, het is wel heel verdacht. Wij hebben hele grote vraagtekens bij het feit dat het enige punt in Nederland dat boven de zeespiegel ligt, overstroomd is. Ja, echt.
Dus misschien in het kader van vervuiling even een interviewtje erbij pakken. Het gaat over Alex Pastoor en die heeft zojuist op een kunstgrasveld gevoetbald en die geeft het volgende interview.
Ja, het had ook zomaar nog gekund dat je nog een derde had gemaakt ook. Nou, dan had ik echt al deze kankerverwekkende kunstgraskorrels zo even opgesnoven.
ook zelf is er zo mooi over lachen.
Hij lacht heel schat op. Ik heb het idee dat hij schrikt er misschien ook een beetje van zijn eigen slimme tong.
Ik vind het zo mooi, hoor. Dat was precies zeg maar, rondom die...
die call hype. Die
discussie. Ja. Dat kwamen in één keer allemaal van die... van die onderzoeken naar boven dat die korrels wellicht kankerverwekkend zouden zijn.
Precies in die week inderdaad.
Ja. En toen zei hij dat. En die heeft hij toen nog publiekelijk zijn excuus voor aan moeten...
Hij kreeg heel veel gezeik over.
Ja. En dat is dan door...
Ja, gewoon media en...
Ja, maar ik bedoel, hoezo kreeg hij heel veel gezeik? Omdat ze dan zwart
vonden dat, nee, ze vonden dat hij dat niet kon zeggen. Dat je zoiets niet mag zeggen. Dus dat over de grens was. Maar ik vind het eigenlijk wel fucking grappig.
Ja, het is wel grappig. Ik snap het ergens wel. Misschien niet heel gepast. Maar
ja.
Ik vind het wel, ja. In de, zeg maar op die manier van spreken. Waar, toen ik bij VV speelde. Ik kan nu zijn naam niet gaan noemen. Maar zaten we aan de lunchtafel. En had je op een gegeven moment hadden we altijd van die car van Cevitan flessen, weet je, op tafel. Ja. En zegt een van die gasten, zegt, hey, dat moet je niet meer drinken, man. Want dat is kankerverwekkend. Ja. Dus die gozer die zet gewoon gelijk zo die fles aan zijn lippen. Die begint het gewoon op te zuipen. Dat kan toch niet? Ja, omdat het dan een soort van kankerverwekkend was. Het zou Guus deel van vinden.
Laten we Guus even erbij pakken.
Was dit een goed verhaal?
Was dit een goed verhaal? Wat?
Waar is Guus, als je hem nodig hebt?
Wat vindt Guus ervan? Guus vond het leuk. Laten we doorgaan.
We zijn nog niet eens begonnen over die assistenttrainers.
Nee, laten we daarmee beginnen, jongens.
Ja, laten we naar de assistenttrainers gaan. Want Thomas, je hebt het net benoemd. Jij bent toegetreden tot het rijk der assistenttrainers.
Ja,
het
is op zich
het lijkt mij persoonlijk... Ik denk dat jij er geen moeite mee hebt. Maar het lijkt mij best ingewikkeld als je dus eerst 1 of 2 jaar in zo'n selectie speelt. En daar als speler rol hebt. En dat je dan eigenlijk na de zomervakantie ineens in de trainerstaf zit. En dan tot een hele andere verhouding tot die spelers. Het lijkt mij...
Ja, dat is één dag is dat even raar. En hij niet echt raar, want in principe ben ik niet... ben ik gewoon nog steeds bijna exact hetzelfde als wie ik was als speler. Dus wat dat betreft is het niet moeilijk. Maar je weet dat spelers op een bepaalde manier naar de technische stap... Dus je weet precies wat er gezegd is, maar ja, dat boeit het eigenlijk niet. Maar dus de eerste dag dat je daar aankomt en jij loopt in één keer in een ander shirt, dan zei je, ja, dat is eventjes...
Is het raar, dus raarder met de trainers onderling of met de jongens met wie je vorig jaar gespeeld hebt?
Nou, eigenlijk is het niet echt raar, maar het geeft gewoon heel eventjes een ongemakkelijk gevoel. Maar het is wel grappig wel hoe dat is gekomen, zeg maar. Want wij van die popgesprekken, die heb je ook gehad, denk ik, Maarten. Bij Excelsior.
Toen je nog speler was.
Ja, ja, en die eerste die is dan ergens in, wat zal het zijn, november, oktober. Dus ik speelde toen niet. En ik vond dat ik hoorde het spelen. Dus ik ging naar dat popgesprek helemaal goed voorbereid om echt een zaak te maken dat ik moest spelen. En toen uiteindelijk was de uitkomst van het popgesprek dat de trainer aan mij had gevraagd van, ja, wat nou als je contract hier niet verlengd wordt, zie je het dan wel zitten om... Ja. Om betrokken te blijven in een andere rol. Ja. Dus ja, dat was een beetje pijnlijk.
Ja, want je had dat gesprek echt zwaar voorbereid.
Ja,
en toen kwam je eruit en toen zei ik van... ik was heel benieuwd van hoe ging het? Zei je, ja, wel goed. Ik kan assistent trainer worden.
Hij had mijn baan
aangeboden, dat zei hij. Ja.
Dat is wel kut.
Nee, maar uiteindelijk was het helemaal niet op die manier. Ja. Maar dat vond ik wel grappig.
En hoe bevalt het?
Ja, goed. Ik vind het echt leuk. Ik ben dan verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van de aanvallers en aanvallende middenvelders officieel. Maar ik vond het heel belangrijk dat als ik er was, dat ik dan wel echt onderdeel was van de technische staf. We hebben heel vaak, denk ik, een trainer gezien of een individuele trainer, linietrainer, weet ik het wat, die eventjes aankomt kakken en dan een trainingje geeft en dan weer weggaat. Dat wilde ik echt bewust niet. Dus ik word eigenlijk overal wel in betrokken en dat vind ik wel tof.
Want er is een soort hiërarchie, toch, meestal in de trainerstaf. Je bent niet de enige assistent, denk ik. Er is denk ik nog 1 of 2 bij.
Ja, er zitten nog 2 andere assistenten en een keeperstrainer.
Je hebt wel het gevoel dat je... Waar sta jij in de hiërarchie als je de hoofdtrainer hier hebt?
Onderaan.
Onderaan het laddertje.
Ja, ik sta onderaan. Ik ben ook de enige. Die anderen zijn allemaal fulltime.
Ja, ja.
Dus die zijn er altijd.
Okay.
Dus dat wordt een hoop ellebogenwerk. Nee, is voor mij gewoon een mooie plek. Ik wil echt een carrière gaan maken als trainer. Dus dit is gewoon een mooie start. Maar ik heb dus ook al een keer in de qua man tekort bij de VCT. Dus heb ik al kort partijtjes meegedaan. Dat is eigenlijk het mooiste.
Ja, dan vond je je beste dag als trainer was als speler.
Ja,
dan hoop je iedere dag dat er een spelertje afhaakt op het laatste moment dat jij kan invallen.
Nee, niet echt.
En Rondo, mag je meedoen?
Ja, rondootje beginnen we altijd mee. Doe ik wel altijd mee.
Oké, dat lijkt me gewoon waanzinnig.
Ja.
Maar we hadden het al even over, want we hebben het dus over assistent-trainers. En volgens ons zijn er verschillende type assistent-trainers. En een daarvan is ontegenzeggelijk de trainer die niets te vertellen heeft, maar eigenlijk vooral de pionnetjes buiten zet. Daar is het denk ik altijd één van. Laten we eens bedenken wat we nog meer hebben. Volgens mij heb je...
Je hebt de net gestopte speler.
Ja.
Zoals Thomas Vaar. Ja, of ja. Nick van der Velde zat denk ik bij AFC ook.
Ja.
Ja.
Je hebt de Schreeuwert.
Ja.
De fanatiekeling, want dat hoeft niet per se negatief te zijn.
Ja, en is dat dan degene die het hardste keer gaat tegen de vierde man of tegen de... Ja,
je hebt er twee. Je hebt zo'n hele emotionele schreeuwen in de dugout.
Ja.
En je hebt er eentje die dan met kleine partijen de boel opzweept. Ik ben heel gecharmeerd van de tweede en van de eerste werd ik altijd een beetje melig in de dugout.
Oh, mooi. Ik denk... volgens mij heb je vaak ook een tacticus. Niet in iedere ploeg, maar er is altijd één assistent trainer die tactisch net iets meer geschoold is dan...
Weet je, Dwight Lodewegers, denk ik.
Ja.
Sipke Hulshoff lijkt me ook zo iemand.
Geen idee.
Eigenlijk geen idee, maar dat lijkt me...
Ik weet niet wie dat is, joh.
Ja, die is tegenwoordig... dat is ook zo'n...
Klinkt als een schaatser.
Die is wel eens, die komt van Cambuur. Die is daar toen op een gegeven moment was hij hoofdtrainer. En die heeft toen heel bewust gekozen om...
Is hij nu nog steeds assistent, hè?
Ja, hij is toen naar Volendam gegaan. Afgelopen jaren. En nu zit hij bij Jong Feyenoord.
Oké, ik weet dat ze bij Cambuur ook een hele goede assistent hadden.
Ja, dat is Van der Heide, toch?
Sander van der Heide.
Ja, ja.
Heb ik ook goede verhalen over. Maar er zit altijd, dat is een soort van het tactisch brein achter het elftal. Niet elke club heeft het geluk dat ze zo'n assistent trainer hebben, maar
ik was bijvoorbeeld bij Helmond en had je Wil Boessen als hoofdtrainer.
Ja.
En dat was echt, die zei dat zelf ook, ik ben een manager.
Ja, ja,
dus die deed dan gewoon, die wilde eigenlijk alleen maar dat je goed in je vel zat.
Ja, maar dat staat er eigenlijk gelijk aan. Ik heb niet heel veel verstand van voetbal, ik ben meer met het gevoel in de groep bezig.
Ja, maar dat zei hij ook. En dan hadden ze, zeg maar, de eerste assistent, die deed echt de veldtraining.
Is dat die Driessen, geloof ik?
Nee, die ken je ook, Frank van Kempen.
Oh ja, joh. Kijk. Ja, dat vond ik. Ik zag die... kijk, over het algemeen, ik heb in veel teams gespeeld waar de assistent-trainer eigenlijk niet echt een rol van betekenis speelt. Maar ik zag die documentaire van over Go Ahead Eagles van afgelopen seizoen. En daar zag je Paul Simonis, ex-Sparta, maar die had een hele... het leek alsof hij een hele cruciale rol in dat elftal had. Door die teambesprekingen te doen. Een hele actieve rol op de training en zo. Dat heb ik niet vaak gezien, moet ik zeggen, bij teams waarin ik speel.
Ik zit even te denken. Ja, bij Heerenveen hadden wij wel, vond ik, twee echt supergoeie. Ja. Dat is ook de twee beste assistenten, denk ik, die ik gezien heb. Had je Tieme Klompen.
Ja.
Die was dan echt zo'n aanjager. Ja. En je had Johnny Jansen. Nou, die is uiteindelijk hoofdtrainer geworden.
Ja.
Die was tactisch en gewoon qua puur voetbal echt supergoed. Ja. Maar ik heb niet... Ja, zij deden wel echt superveel op de training. Je hebt best wel vaak gezien dat... Was bij Excelsior ook een beetje de situatie dat de echte hoofdtrainer vond ik wel gewoon overduidelijk het meest aanwezig was.
Ja.
En met hun was dat wel iets anders. En verder heb ik dat ook niet echt gezien.
Wij hebben dat nu met Rankovic ook. Je hebt hem ook gehad. Thomas, ja. Een hele dominante assistent trainer die een hele grote rol speelt in het leiden van de trainingen, maar ook in de bespreking en dat soort dingen. Maar heel veel clubs hebben dat niet. En dan is de trainer eigenlijk de enige man die invloed heeft op de training en de assistent. Ik heb het gevoel dat ze er ook maar een beetje bij hangen.
Ja, we hebben natuurlijk ook Michael Reijzen gehad. Ja. Die is nu assistent bij Ten Hag, toch?
Ja.
Ik vond hem altijd wel interessant. Niet per se als trainer, maar hij zei altijd wel van... Hij zei wel regelmatig dingen waar ik niet over na had gedacht. Die dan uiteindelijk ook bleken te kloppen. Tijdens spelervattingen en weet ik allemaal. Dus dat vond ik wel leuk.
Je hebt ook de sfeermaker.
Ja. Dat is een... wat is het voor type? Ja,
Paul Bosveld bij Jong Oranje.
Ja, is dat
zo? Had een hele serieuze bespreking gehad. En dan liep hij als laatste van die staf die kamer uit. En dan keek hij even zo aan naar die...
Dat is een podcast.
Die kijkt er met zijn hoofd van... Jezus, wat een serieus gezeik allemaal.
Ja. Maar dat is ook een klein steekje in de rug bij de trainer natuurlijk.
Ja, misschien wel. Ja. Maar die kwam dan ook s'avonds als ze dan... Als die bespreking gehad en dan kwam die snel even aansluiten bij ons kaartgroepje. Gewoon even erbij, even staan, mensen tikjes op de oren geven en even misschien een potje meespelen, een bakje doen, dan ging hij weer weg.
Ik zie Thomas opveren, die rol zie ik voor hem ook overweggelegd. Je hebt ook volgens mij een beetje de cultuurbewaker. Of sommige clubs hebben een soort man die een soort ereplek krijgt in de staf, maar misschien het niet per se verdient, maar alleen maar verdient op basis van wat hij daarvoor voor de club heeft betekend als speler of zo. Ja. Dus die eigenlijk, toch heb je bij een aantal clubs.
Ja,
zo'n man die zit dan als tweede of derde assistent en die wordt eigenlijk, er wordt een soort werkverschaffing.
Ben je die wel eens tegengekomen zelf als speler?
Jazeker. Ja.
Wil je zeggen, of vind je dat dan lelijk?
Nee, dat vind ik lelijk om te doen. Maar jij bent dezelfde club gespeeld.
Ja. Ja, ik heb er wel een aantal gezien, hoor.
Ja. Maar die hebben dan een soort... Ja, die hebben een verleden bij de club als speler. Jarenlang de dienst uitgemaakt. En ja, hebben dan, krijgen, zijn dan misschien niet geschoold genoeg om eerste trainer te worden. En misschien is assistent ook echt te hoog gegrepen. Maar dan hangen ze een beetje als tweede assistent zo. En die kunnen zo jarenlang, 10, 15 jaar lang bij die club hangen. Toch?
Die doen het ei-vormpje met paas straf.
die pakken ook de pionnetje. Jij hebt dit niet meegemaakt, toch?
Nee, niet echt.
Misschien is dit wel goed om even het... Easy Toys kleedje erbij te pakken.
Jazeker, dat is goed.
Easy Toys kleedkamer vibraties.
Wat hebben we gedaan?
Eerste stelling. De meerderheid van de assistent trainers die ik heb gehad waren... en dan kon je kiezen uit waardevol of waardeloos.
Ja, dus dit is onder 100 spelers, 100 profspelers uitgegaan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord.
Wat denken jullie?
Ik denk waardevol.
Ik denk waardeloos.
Ongeveer 60% zegt waardevol.
Dat is toch veel.
En 40% zegt waardeloos.
Dus 40% van de spelers vindt toch dat het...
We hadden hem zeg maar eruit gegooid. Ja. En dan zie je die eerste antwoorden binnenkomen. Het waren echt de eerste 10 of 20 of zo. Die hadden allemaal zeg maar waardeloos gedaan. Jezus, we gaan dit naartoe.
Ja. Ja, ik geloof het. Dat zou mijn antwoord ook zijn, hoor. De vraag is, de meerderheid van de assistenttrainers die ik heb gehad, is waardevol of waardeloos? Kijk, ik heb natuurlijk ook niet bij de grootste clubs gespeeld. Dat kunnen we van jullie ook zeggen. Maar het niveau van de assistenttrainers was niet bepaald. Die liften niet, zeg maar, het niveau.
Ik heb een aantal gehad die er uitsprongen. Ja, waar je echt veel aan gehad hebben die ook... dat vond ik heel fijn als jonge jongen dan aanvoelen wat jij even nodig hebt. Ja. En een keer even misschien een extra praatje met je maken. Ja. Of zeggen dat je niet zo druk moet maken. Ja. Maar ik heb ook wel ik heb er meer bij gehad waarvan... Die waren wel vriendelijk en dat was leuk. Maar dat je gewoon soms in de kleedkamer... Dat je gewoon één keer in zoveel tijd dat er iemand in de kleedkamer tegen zei... Wat doet die gozer eigenlijk? En daar was ik het dan eigenlijk wel mee eens.
Het zijn er ook wel zoveel. Je hebt soms heb je er 3 of 4 bij een team lopen. Ja, waarvan toch...
Ik zou zo vaar zeggen.
Ja. Doet die gozer hier.
Nee, dat komt positief.
Maar goed. Nog een stellingtje?
Ja, we hadden eentje over vertrouwen. Wacht. Als jij iets aan de assistenttrainer vertelt... en je zegt tegen hem... ik wil niet dat je het aan de hoofdtrainer vertelt.
Ja.
Vertrouw hem dan 100% dat hij het niet doorvertelt?
Ik denk dat de meesten hebben gezegd.
Ja, dat zit 85%.
Zegt nee. Dus als ze dus iets in vertrouwen tegen de assistent...
Die vertrouwen dus de assistent trainers.
Ja.
Dus dat zegt eigenlijk best veel over het niveau van...
Ja, dus daar valt echt wat te winnen.
Ja, nee, zeker.
En ik voel dat eigenlijk ook wel zo, man. Eerlijk gezegd. Ik had alleen maar Timo Klompen, denk ik. Als enige. Daar durfde ik echt alles tegen te zeggen.
Maar wat is bijvoorbeeld iets wat je dan tegen je assistent trainers zegt, maar niet tegen je hoofdtrainer?
Nou ja, bijvoorbeeld je kan... Dat kan dan iets zijn van... Je doet een paar keer iets fout, bijvoorbeeld met een partij... of als je met de baas mee moet spelen.
Ja.
En dan komt er eigenlijk op neer... dat je dat je zenuwachtig wordt bijvoorbeeld van de trainer. Omdat hij heel veel druk op je legt.
Precies, ja.
En dan heb je daar met die assistent-trainer daarover. Ja. En dan wil je... Op zich is het goed als hij dat natuurlijk bij de trainer neerlegt. Want dan moet dat mee gedaan worden. Maar je kan dat gewoon op een manier brengen... dat het niet duidelijk is dat het van jou komt... maar dat hij dat ziet... waarneemt en dat de trainer daar dan misschien wel wat mee kan doen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat je zoiets aan hebt aangegeven en dat dan vervolgens de trainer naartoe komt. Hey, ik hoorde dat je...
Ik heb eigenlijk denk ik nog nooit iets tegen een assistent-trainer gezegd waarvan ik niet wilde dat het tegen de hoofdtrainer werd.
Maar ja, dat een assistent is wel, voor mij, het is wel een wat makkelijkere drempel of een wat makkelijker contactpersoon dan de hoofdtrainer.
Ja, nee, is ook zo.
Dat is zeker zo'n er is altijd een assistent die een beetje tussen de groep staat en zo. Dat is.
Hij zit ook een groot gevaar in dat je eigenlijk met iedereen een beetje mee gaat praten.
Zeker, zeker. Ja.
Ik denk echt dat het kunst is, man, dat je dat op een goede manier kan.
Ja.
Ja.
Maar voetballers of mensen over het algemeen die uiteindelijk houden ze toch van eerlijkheid. Dus dat je mensen toch wel vrij snel door van tegen mij zegt hij dit, maar zometeen in de trainerskamer zegt hij wat anders. Maar het is eigenlijk best kwalijk dat 85% van de spelers dus het gevoel heeft dat hun verhaal niet veilig is bij de assistent-trainer.
Ja. Doe er wat mee, zou ik zeggen.
Ja. Dan nog even, assistent-trainers hebben een droombaan. En dat is ook een van de
stellingen.
En ik ben daar, zeg maar, als ik een beetje zo... Ik heb geen ambitie om trainer te worden. Helemaal niet zelfs. Maar ik zie van sommige assistent-trainers, zeker een aantal oud-profs, die hebben alle lusten en niet de lasten. Dus die kunnen lekker nog een beetje met die, zeg maar, het is leuk toch, Thomas, met een beetje nog met spelers onderling kloten, meedoen in de ronde, af en toe meedoen in partijen, de bal kaatsen bij een afwerkoefening. Dus nog wel onderdeel van het voetbalcircus uitmaken en de leuke kanten ervan. Maar de druk ligt niet bij jou, want die ligt bij de hoofdtrainer.
Helemaal met die cultuurbewaker. Het maakt ook niet uit welke trainer eruit vliegt.
Je hebt gewoon je contract voor 5 jaar, voor 8 jaar. Sommige gasten blijven heel lang zitten. En je hebt het schema van een voetballer. En je kan nog lekker een beetje in die trainingskamer een potje kaarten. Waanzinnige droombaan.
Ik zat dus op een gegeven moment in Italië te ontbijten. Dat was met Morten dan. En toen groette die iemand, die zat op aan het strand, zat hij rustig een peukje te doen en had een jutje en een croissantje. 'S ochtends was om 10:30 of zo. En die man die zag er zo compleet gelukkig uit. Ik zeg, wie is dat? Hij zegt, de assistent keeperstrainer.
Dat is toch heerlijk, man.
Die had het mooiste. Die maakte dus volgens mij niet eens de trainingen. Wat die werd gewoon neergezet en die had een goede trap. Hij moest gewoon bal op doel schieten. En voorzitter.
Ballen schieten. Heerlijk, man. Ja. Ik ben benieuwd, want we hebben ook gevraagd. Ja. Assistent trainers hebben een droombaan, was de stelling. Ja. Zijn veel mensen het met me eens?
Ja, 72%.
Lekker, man. Ja. Ik hoor dat ook veel om me heen. Van god, dat lijkt me ook lekker. Een beetje die pionnetjes.
Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je dat als speler vindt. Omdat je dus, in die situatie heb ik ook vaak verkeerd, dat je de druk niet heel, heel chill vindt. Ja. Maar wel gewoon het op de club zijn en op het veld staan. Ja. En waarschijnlijk als bijvoorbeeld als tweede assistent of zo, heb je dat echt. Ik weet niet, misschien voel je die verantwoording wel heel erg. Ja. Maar ik zou me een situatie kunnen voorstellen waarin je dan dus niet echt druk ervaart, maar wel lekker iedere dag er bent.
Ja, schitterend. Dat was hem, zijn we er doorheen.
Corpot 15.
Daar komt hij. Onvoorstelbaar voorspelbaar. Stormende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek easytoast.com en gebruik de kortingscode CORPOT15 om de kleedkamer vibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. CORPOT15 op easytoast.com. Ja, we hadden hem eigenlijk uit moeten nodigen.
Ja, dit was bij uitstek.
Die types heb je ook, hè? CORPOT trouwens. Die gewoon meeliften met iedereen.
Hij zit er een beetje tussenin overal. Ja. Want hij is eigenlijk niet echt de pionnenzetter. Daar doet hij eigenlijk nooit, volgens mij. Hij is ook niet de tacticus, maar... Ja,
de meelifter.
Ik weet niet wat hij is.
Meelifter. Is dat te weinig? Ik ken hem niet als trainer.
Hij is gewoon echt de steun en toeverlaat van Dick Advocaat. Dus het is gewoon een twee-eenheid. En ik denk niet eens dat hij hem altijd naar de mond praat, maar ook...
Juist niet,
nee. Dus hij is gewoon... Dat is zijn rol eigenlijk.
Maar dat is serieus wel... In sommige gevallen gaat het dan heel erg over een hoofdtrainer. Ja. Maar die zeggen dan zelf in interviews dat ze niks zijn zonder een assistent. Ja, dus vaak is het dan gewoon een duo wat heel complementair aan elkaar is. Ja. Dus blijkbaar is hij dus gewoon heel... Hij is de deksel op het potje Dick Advocaat. Ja,
en hij komt ook af en toe eens even een vies verhaaltje vertellen aan de lunchtafel.
Hij heeft wel een goede band met spelers.
Ja,
dat kan hij best wel op een goede manier. Kan die hele gewoon dingen die... Denk ik normaal gesproken assistenttrainer niet heel snel zal horen zeggen. Ja. En gewoon op een bepaalde gelijkwaardigheid, zeg maar. Ja. Kan hij best wel makkelijk die grens duidelijk houden. Dus ik vond hem nooit zo... het is niet super duidelijk voor spelers wat hij precies doet. Maar ik had wel het idee dat hij wel waardevol was. Zeker voor Dick Advocaat.
Wat voor type ben je eigenlijk? Als we net zo die,
ik kom natuurlijk net uit die spelersgroep. Dus ik ben nu iemand die denk ik eerder een beetje tussen de spelers en de trainers in staat. Dan dat ik echt superveel autoriteit heb, zeg maar, als trainer. En ik denk dat juist heel goed kan zijn. Want daarmee hou je een soort van informatie op uit de spelersgroep die belangrijk kan zijn voor trainers. En andersom kan je ook een hoop misverstanden voorkomen, denk ik, die regelmatig ontstaan. Omdat trainers of dingen niet duidelijk vertellen of dat ze gewoon verkeerd begrepen worden. Dus ik denk dat eigenlijk wel goed is.
Maar en als je hoort de speler zeggen, ik ga echt geen linksback meer spelen. Dat hoor je gewoon zeg maar onder teamgenoten hoor je dit soort dingen zeggen. Is dat dan iets wat jij zou vertellen aan de hoofdtrainer?
Nee.
Want daar moet je iets mee, toch?
Nee, maar er zit toch wel bepaalde kunst in. Ik bedoel, je hoeft niet per se alles wat je hoort te vertellen. En de trainer weet ook, en daar heb ik ook met hem besproken, hij heeft ook gewoon letterlijk tegen mij gezegd, ik hoef niet alles te weten. Alleen, je hebt gewoon inderdaad een bepaalde loyaliteit naar de trainers aan de andere kant en de spelers. Dus, en daar moet je gewoon heel bewust mee omgaan, denk ik.
Ik denk eigenlijk, ik zat er even over na te denken, is best een gat te vullen. Want kijk, jullie weten ook, als je gewoon in een seizoen zit, in dat riedeltje van trainen en de wedstrijd, is er eigenlijk nauwelijks ruimte voor individuele ontwikkeling. Gewoon van één speler op zich. Iedere speler heeft nog ruimte voor verbetering, toch? Of het nou gaat over het kijken van beelden of het werken aan je zwakke punt of zo. De hoofdtrainer komt daar nooit aan toe bijna.
Nee.
En ja, dat is volgens mij wel een plek die in ieder geval één of twee van de assistenten kunnen innemen. Namelijk gewoon bezig zijn met individuele gasten, specifieke gevallen. Omdat je weet, de taak van de hoofdtrainer, zijn hoofd staat altijd bij zondagmiddag, zaterdagavond, die wedstrijd en dat team. Maar ja, dat soort individuele dingen, ik zie dat niet heel veel terug bij assistenten.
Dat is nu inderdaad wel de bedoeling, inderdaad, dat ik voor die aanvallers en gewoon eigenlijk degene ben bij wie ze alles kwijt. Ja, ik vind gewoon het allerbelangrijkste dat zij met zelfvertrouwen op het veld staan. En dat moeten we op een of andere manier voor elkaar zien te krijgen, want dan leer je denk ik meer dan als je super onzeker blijft. Ja. En daar is bij Excelsior denk ik wel een wereld te winnen. Terwijl nu is het wel echt beduidend anders dan hoe het vorig jaar was, moet ik zeggen. En wat ik ook echt vet vond, dus ik vind sowieso, daar hebben we het wel eens denk ik in de podcast ook over gehad, dat je hoe je als team samenwerkt en hoe je afspraken maakt en wat je waarden zijn, wat je gedrag eigenlijk is. Dat vind ik heel interessant. Dus ik zat daar al op te hameren van ja, ik heb dat gemist bij vorig jaar en het jaar daarvoor. En ik denk dat het heel belangrijk is om te doen. En toen zei de trainer op een gegeven moment tegen mij van hey, pak jij het maar op. Dus toen zat ik daar met mijn bek vol tanden. Dus daar heb ik een presentatietje in elkaar geflanst.
Lekker.
Echt, hebben we voor de groep gedaan?
Ja. Dat was echt leuk. Dus we hebben nu zo'n
hele... Polsdocht, alleen maar dat gegaan is bij die gast.
Ja.
En waar ging die presentatie over dan?
Nou ja, gewoon over je wie wil je zijn als team. Dus eigenlijk over je waarden en welk gedrag daar dan uit voort zou moeten vloeien. En dat je daar een beetje afspraken over kan maken. Ik kan niet alles vastleggen, maar ik denk dat het wel goed is om een klein beetje richting te geven uit van ja, wat accepteren we wel, wat accepteren we niet. En ook een beetje een stuk inspiratie erbij. Dus welke teams inspireren ons en waar welke lessen kunnen we daaruit halen, zeg maar. Dat was best leuk. Dat duurde eigenlijk langer dan verwacht. Dus we hebben het in twee sessies voor ons geknipt. Maar en daar kwam echt veel goede energie uit, vond ik. Vanuit de groep ook. Dus dat was wel grappig.
Cool.
Spannend om te doen?
Ja, ik had dus verwacht dat ik dat echt tering spannend zou vinden. Maar ik vond het eigenlijk vooral echt leuk. Dus,
ja, dat is denk ik ook wel iets wat echt, hoe zeg je dat, goed bij je past.
Ja, dus
dan ga je daar waarschijnlijk al snel op.
Ja.
Je gaat wel echt trainen in jargon gebruiken. Goede energie uit de groep.
Ja.
Hoe lang geef jij hem totdat hij zegt, er zit een goede dynamiek in?
Ja.
Een weekje of twee. Ga jij even plannen met magneetbordjes in de wereld te gaan en te gaan schuiven?
Ja, ik heb wel wijze lessen geleerd uit mijn carrière als speler.
Ja, deze
maar ik denk dat jij die anekdote wel wilt gaan
vertellen. Ja, het is wel een van de kapitale fouten, kan ik zeggen, die een assistent-trainer kan maken, hebben wij met eigen ogen gezien. Dat is namelijk als een video-analyse van de tegenstander. In het spelershome, en daar werd het op het beeldscherm werd bewegend beeld van de tegenstander laten zien. En daarnaast staat een magneetbord. En een van de assistenten kreeg de taak om die analyse op zich te nemen. En die maakte de grote fout door te denken dat hij met het schuiven van de magneetjes het spel wat je op het scherm zag kon nabootsen. Oh, dus terwijl het spel liep van de tegenstander, maar dat gaat natuurlijk veel te snel, probeerde hij met die magneetjes te corresponderen met wat je op het scherm kon zien. En dat gaat de eerste twee bewegingen gaan goed, maar daarna raakt hij helemaal de draad kwijt, want het spel gaat veel te snel. En dat merkt natuurlijk, dat merken spelers. Weet je, spelers voelen dat.
Het ging mis toen die één magneetje liet vallen.
Ja, maar dat gaat dus, dan hoor je een beetje geroezemoes en spelers hebben dat door en beginnen elkaar aan te tikken en je hoort een beetje dit soort dingen. En hij raakt in paniek en dan valt het ook nog tot overmaat van ramp één of twee van die magneetjes op de grond en moet je die weer oprapen en dan valt alles in het water. En weet je, wij moeten er nog steeds om lachen af en toe. Maar toch, autoriteit is wel iets belangrijks. Weet je, ook als assistent trainer, dat je een beetje gevoel hebt van ik word serieus genomen en zo. Maar dit soort
dingen. Zegt op zo'n moment.
Dat doet zoveel afdruk aan je autoriteit.
Maar ik denk dat je autoriteit valt of staat bij of jij je zeker voelt over wat je doet.
Ja, maar
of niet.
Je zag dus overduidelijk dat hij niet zeker was wat hij deed.
Dus hetzelfde. Kijk, stel dat jij. ik heb ook wel verschillende trainers gehad die bijvoorbeeld een stopwoordje hadden. Of weet je wel. Ja, je weet gewoon. Op het moment dat hij de kleedkamer uitloopt. En zitten ze dat met elkaar te bespreken.
Ja. Dus dan moet je van bewust
al drie keer dat.
Ja, tuurlijk.
Daar moet je van bewust zijn. Ja. Of je kan. Ik heb ook een keer trainer gehad. Ik weet niet meer wie dat was, maar die benoemde dat, zeg maar. Ja. Die zei van ja, je zullen daar ook wel allemaal lachen omdat ik dit en dit iedere keer zeg, weet je wel. Ja. En dan is eigenlijk gelijk de lol eraf, ja, zeg maar, voor de spelers. Dan is het ook niet meer leuk.
Dat was echt wel standaard. Ik floreerde daar ook wel in. Als dan zo'n trainer wegliep, gewoon direct omdraaien. En dan met zo'n invitatie. Of gewoon man,
vast die een versprekentje maakte. Dat is ook allemaal zo.
Ja, we hadden Rob Westerhof als voorzitter van Sparta.
Ah, ja,
en die,
ja,
die is CEO geweest van Philips in Hongkong. Hmm. Voorzitter geweest van PSV. En dat is echt een succesvolle man.
Maar
en
niet ook, normaal.
Ik vond het echt een geweldige man. Ik kon echt goed met hem opschieten. En hij zei, hij was denk ik tegen de 90 misschien al. Of ja, tegen,
nee, tegen 80
denk ik. Maar die had ook gewoon echt over de hele wereld nog het beeld van, ja, het gaat daarheen, het gaat zo lopen, dit wordt trending en dit en dat. Dus hij was heel erg bij de tijd. Maar hij ging dan, in mijn eerste seizoen bij Sparta, kwam hij de kleedkamer in en ging hij wat zeggen. En toen zei hij in plaats van Jupiler League, zei hij Jupiter League. En toen hoorde je gelijk de trainer zo, hij zegt Jupiter. Dus ja, dan wordt er gewoon een soort van, ja, een lachige sfeer gecreëerd om een kerel die 1000 keer succesvoller is geweest dan iedereen die in de kleedkamer zit. Omdat hij in plaats van Jupiler, Jupiter zegt. Dat is zoiets ongrijpbaars.
Ja, een voetbalteam is ook geen makkelijk publiek, nee, hoor. Een prestatie voor het houden. Jezus, zoveel cynisme en allemaal haantjes en gastjes die alles oppikken.
Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb heel snel dat als er dan zo'n gespannen sfeer komt van je mag niet lachen, maar hebt het grappigs door. En als je dan ziet dat iemand anders het ook door heeft, dan ontplof ik gewoon bijna. Dus ik heb de hele tijd samengespeeld met iemand, maar die had echt een geweldige pokerface. Ja. En dus hadden we een trainer en op een gegeven moment kwamen de supporters in het... we passeerden heel slecht, kwamen in het supportzone, kwamen de supporters zeg maar ons toespreken. En die gozer had dus echt, aan hem zag je niks, maar je wist, want dan hadden we het daarna. En dan zei hij, hadden we het daarna over, zei hij dat hij het zo mooi vond. Ja. En dan stond ik echt op ontplof en dan hoorde ik zo naast me alleen zo. En dan keek je zo, dan draai je ze om en dan zag je helemaal niks aan. En dan ging je weer weg en dan. verschrikkelijk. Dat je dan soms zo in lachen uitbarst, dat je maar zo, zo gaat hoesten en dan ga je naar je tenen toe.
Dat is ook lekker.
En de allerergste is, en dat vindt hij alleen maar mooi dat ik het benoem, is Robin van der Meer.
Ja.
Die gaat je dus gewoon, die heeft iets over zich, die kan dan een soort van door een trainer heen praten, zonder dat de trainer het hoort. Klopt. Maar op het moment dat jij het terugzet, hoort hij het wel. Dat is echt, die gaat dus ook, ik schop Bart nu, maar die gaat dan naast je, het gaat je schoppen. En dan zit ik zo van, nee. Nee, want ik wil niet lachen. Ik wil niet kijken. En dan zie je naar de trainer te kijken, want die gaat de hele tijd door me tegen je aantikken. En gewoon tegen je praten. Maat, hoor je dat? Maat. Echt verschrikkelijk.
Ja, het is een,
Dus dat ga ik allemaal meemaken. Maar ik vind dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet bang voor ben of zo. Ik weet dat gebeurt en eerlijk gezegd zou ik er ook zelf moeten lachen, zeg maar, als ik mezelf zou zien. Dus,
maar dat is dus het ding, je weet dat dat gebeurt en dat is niet erg. Maar ik heb dus zo vaak bij assistenten en ook bij hoofdtrainers, die zijn dan zelf prof geweest, maar die reageren dan op situaties dat je denkt van, je bent toch zelf ook prof geweest?
Ja. Dus ja, kijk, je hebt natuurlijk het idee dat je volledig voor lul gezet wordt. Maar in principe maakt het niet uit wie er staat. Er wordt sowieso gezocht naar iets om op aan te pakken.
Onze assistent en onze hoofdtrainer, die zorgen er wel voor dat ze niet belachen. Die hebben het over zich heen dat ze niet belachelijk worden gemaakt.
Nee, ja, klopt. Maar er zijn dus wel heel veel, ik denk dat heel veel trainers soort van bang zijn omdat zoiets over ze gezegd wordt.
Ja.
Er wordt er over iedere... Wordt er ook over jouw trainers. Hè? Die heeft toch ook wel eens woordjes waarvan je denkt, ja, dat zegt hij altijd en dan wordt er ook wel eens gezegd.
Ja, het gebeurt,
dat gebeurt toch overal.
Maar,
ja.
Maar het
doet geen afbreuk aan zijn, aan zijn autoriteit.
Dan, aanradertjes.
Laat maar doen.
Wie trapt af?
Ik heb een mooie stad, Barcelona. Nee.
Hij zit zo erg mee dat hij weer, is het nou een goed verhaal om zijn oren heeft gekregen. Hij zit echt mee. Hij is al twee keer zwaar. Dus een beetje gepikeerd reageert hij op iets van... Ja, ja.
Ik zit helemaal stuk.
Nou, kom met je aanradertje.
Ja, ik ben een mooi boek aan het lezen.
Oh, verrassend.
De ontdekking van de hemel heet het. Is van Harry Mulisch. Iemand gelezen toevallig?
Goeie 1000 pagina's, als ik me niet vergis.
Ja, 900 zo. Maar het is wel... het leest vrij vlot.
Ik heb twee boeken gelezen, denk ik, van Harry Mulisch.
Welke?
De Aanslag en Siegfried.
Ja, was die mooi?
Siegfried is een mooi boek.
Is jouw
boek, die heb ik gelezen voor toen ik op de middelbare school zat. Maar dat vond ik echt een mooi boek.
Nou, dan ga ik die hier nalezen.
Ja.
Ja, wat ik altijd leuk vind aan een boek is, als je aan het lezen bent en dat je eigenlijk denkt van, waar de fuck gaat dit precies heen?
Ja.
En dat je denkt van, er zitten een aantal verhaallijnen in en hoe gaat dit nou in hemelsnaam ooit logisch, zeg maar, in elkaar vallen? En ik vind het gewoon leuk als er meerdere lagen in zitten. Nou, dat is in dit boek echt extreem het geval. Ja. Dus ik vond de achterkant van het boek is vrij veelzeggend. Het is dit monumentale boek, waarin alle thema's en obsessies uit het werk van Harry Mulisch in 65 hoofdstukken bijeenkomen, is tegelijk een psychologische roman, een filosofische roman, een tijdroman, een ontwikkelingsroman, een avontuurroman en een alles overkoepelend mysteriespel. Dus veel diverser wordt het niet. Dus dat is en het is gewoon, het leest heerlijk. Het is echt een absoluut aanrader. De ontdekking van de hemel.
Mij iets te dik, denk ik, maar ja, ik eerst even iets waar ik me op verheug. En jullie denk ik ook. We hebben het ooit gehad over de beste documentaire van Nederlandse bodem. Foute Vrienden. Toch? Dat heb je ook gezien. Maar ik las vandaag in de krant een interview met Roy Dames, de maker. En er komt een vervolg. En wel komende maandag, geloof ik. 2 augustus. Hij is, ik geloof dat het 25 jaar Foute Vrienden heet. Dus hij gaat er komt een vierdelige serie aan, waarin hij dus terugblikt met die gasten die nu, denk ik, 80 of 85 zijn.
Maar moet niet fucken.
Ik denk dat het goed wordt.
Wist je dat die Roy Dames, dat hij ook de maker is van Joos?
Is dat zo? Nee.
Willems Kantine documentaire. Ja,
het zou leuk zijn om een keer iemand die documentaires maakt aan tafel te hebben.
Nice. Maar dat heb ik dus nog niet gezien, maar ik wou toch even, dat kunnen we toch gaan kijken maandag. Ik heb geluisterd deze week naar de podcastserie Cocaïne Koorts. En dat is...
ging dat over jou?
Gewoon twee aanraden.
Ja, de eerste was een...
Ging dat over Bart of niet?
De eerste was geen aanrader.
Nee, dat was een...
Attentie.
Ja, daar moeten we even op gaan letten komende. Ik heb het nog niet gezien, dus ik kan niet aanraden. Toch?
Ah, ja, dat is waar.
Zie je dat ik dat ook weet? Dat, ik kan.
Ja, dat je gewoon attentie kan maken.
Met jullie toestemmen, dit was ook de moeite waard. Cocaïne Koorts. Dat is een vijfdelige podcastserie. Elke keer een half uurtje. Je vliegt er doorheen. En het gaat over hoe Ridwan Taghi is opgekomen.
Taghi.
Maar zo wordt hij waarschijnlijk in die podcast genoemd.
Denk het ook wel even.
Ik dacht al, tachie.
Maar goed, dat is oprecht de moeite waard. Het gaat dus over hoe hij is opgeklommen, maar ook hoe hij op de radar van politie en justitie is gekomen. En bijvoorbeeld Martin Kok, zegt jullie misschien wel wat, speelt daar best een cruciale rol in. Krankzinnige
Bomberoni. Dat is Martin Kok toch?
Krankzinnige gast.
Maar... Bomberoni.
Die heeft dus een blog bijgehouden waarin die...
Vlinders.
Vlinders Crime.
Ja.
Die gast.
Bomberoni.
Hoerensloeren. Dat zei je toch, hoerensloeren.
In ieder geval, het is allemaal verweven met elkaar. En als ik nog... leuk boys.
Ja, ik heb deze toevallig...
Wat zijn er voor gasten, joh.
Die jongen met wie ik in Italië was, heeft dit toevallig heel de tijd hoerensloeren.
Bomberoni.
Ik heb je echt nog nooit zo gehoord, maar... Als jullie het leuk
jij begint over Martin Kok.
Ik ga het je zo laten zien. Misschien kunnen we het er wel in.
Ja, ik kan niet wachten. Nieuwe video. Maar nog één ding. Het gaat bijvoorbeeld ook over de ontmoeting tussen Ridwan Taghi en Nabil B. De kroongetuige die nogal een grote rol in het proces speelt. En die kennen elkaar bijvoorbeeld van een avondje schaken in een koffiehuis. En er zitten nog meer van dat soort best wel boeiende anekdotes in. En vooral uiteindelijk hoe het net rondom die Taghi is gesloten. Cocaïne Koorts heet het. Dus kijk maar of je er zin in hebt.
Mooi.
Thomas.
Nee, ik ben altijd wel bijzonder geïntrigeerd door
cocaïne.
Ja, de cocaïne niet in het bijzonder, maar de onderwereld wel. Dus ik ga misschien wel luisteren. Maar ik had de bioscoop zijn weer open natuurlijk. Dus ik ben helaas nog niet geweest, want ik heb het een beetje druk. Maar nu zag ik vandaag dat in Kino Rotterdam, dus bioscoop, dat La Haine gedraaid gaat worden.
Kudu! Kudu!
Nee, dat is Lion.
Oh, wat zegt hij dan? Lion. Ik zeg Lion.
Lion, ook een mooie film toch?
Ja, ik denk uit Lion. Ik denk eindelijk een keer een film die ik gezien heb. Ik haak erop in.
La Haine.
Oh, La Haine.
Lion, ja.
Nee, maar die microfoon zit precies zo voor je mond. Dus ik hoor het alleen. Ik sta Lion. Ik denk lekker, die heb ik gezien.
Nu nog één keertje.
Goed doen.
Ja, nee, La Haine gaat over drie... Franse gasten uit zo'n voorstad in Parijs, die tijdens van die enorme rellen, volgens mij, of is een politieagent, die heeft iemand doodgeschoten, of zijn wapen, ze hebben in ieder geval het wapen van die politieagent gevonden. En uiteindelijk volg je gewoon die drie gasten in het zwart-wit. En volgens mij is hij denk ik al 15 tot 20 jaar oud, denk ik, die film. Maar hij is eigenlijk nog steeds gewoon super actueel. Het gaat over, over kansengelijkheid en weet ik het wat. Dus dat is mijn aanrader. La Haine.
Mooi.
Lekker man.
Ik sta nog steeds La Haine.
Nog wat huishoudelijks?
Nog een huishoudelijke mededeling van Aard?
corpodcast@gmail.com. En ja,
corpod 15 op easytoys.com.
Juist.
En Clubje Hougen, komen leuke shows aan. Kun je kijken.
We gaan eruit met een liedje. Thomas heeft het idee om een ontierlijk kut nummer aan te raden. Wat was het ook alweer?
Rammstein.
Maar dan, en welke?
Kijk.
Ja, die had ik in het lijst gezet. Ik zat te denken aan One Dicht. Dat is nog een beetje toegankelijk.
Oké. Okay, okay.
Wat betekent dat Bart in het Nederlands?
Geen idee.
Zonder jou?
Ja.
Voilà. Doei.
Ik werde in die tannen gehen. Dahin, wo ik sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land. Und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten.